Boven in Thessalonicenzen 4, vers 13 staat in mijn Bijbel over de wederkomst van Christus. Een beetje losse titel, over de wederkomst van Christus. Daar gaat het inderdaad over. Sommigen hadden gedacht dat er boven moest staan over de opname van de gemeente. Maar dat staat er niet. En daar gaat het ook over, onder andere. Maar primair gaat het over de wederkomst van Christus. En men zou dat vooral ook goed begrijpen. Mijn zinziens is het zo dat de moeilijkheden die aan dit schriftgedeelte eventueel kleven, maar ook de moeilijkheden die erover gemaakt worden, voortkomen uit vooroordelen. Het vooroordeel namelijk dat het gaat over de opname van de gemeente. Dat is namelijk wel zo, maar je raakt dan toch wat verband kwijt. Het is intrappen van een open deur, denk ik, als ik nu op voorhand zeg dat ook een gebeurtenis als de opname van de gemeente niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van Gods eeuwig voornemen. Dat wil zeggen, het is niet maar daarin opgenomen, maar het maakt daarvan deel uit. Dat wil zeggen, het maakt deel uit van een veel groter geheel. En binnen dat grote geheel worden deze dingen ook feitelijk besproken. In het voorgaande gedeelte hebben wij gezien dat de apostel spreekt over de praktische omstandigheden van de gelovigen, de eenheid van de gelovigen en de wil van God met betrekking tot de gelovigen, namelijk hun heiligmaking. En het laatste wat we gelezen hebben was vers 11 en 12, waar staat dat wij als gelovigen verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, ons eigen doen. En de bedoeling is dat wij ook als gelovigen vooral niet afhankelijk zouden zijn van degenen die buiten zijn. Want zo staat het feitelijk in vers 12. Maar dat we medeverantwoordelijkheid zouden dragen voor elkaar, maar in de eerste plaats voor onszelf. En dat geldt dus zolang wij hier op aarde zijn, individueel dan wel als gemeente collectief uiteraard. En dat is dan tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. Of gewoon de toekomst des Heren. Dat is de uitdrukking die in vers 15 gebruikt wordt. Daar gaat het over wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Die toekomst des Heren is een vaste uitdrukking die ook door de Heer Jezus al gebruikt wordt. Al zegt hij dan niet toekomst des Heren, maar hij heeft het over de toekomst van de Zoon des Mensen. Om voor de hand liggende redenen waar ik nou niet verder op inga. Maar het is een vaste nieuwtestamentische uitdrukking. En het is nieuwtestamentisch omdat het woord toekomst uiteraard de vertaling is van één Grieks woord. En dat is dus het Nieuwe Testament. De aanwezigheid, namelijk de presentie. Daar gaat het over. Over de presentie, de parousia, zegt men. Hè? Dat is het Griekse woord, maar in het Nederlands heet het presentie. Voor zover dat tenminste Nederlands is. En dat betekent weer de aanwezigheid. De aanwezigheid alsnog, uiteraard, van de Zoon des Mensen of gewoon van de Heere. Namelijk de Heere Jezus Christus. In de toekomst. En daarvan staat dan vanaf vers 13... Doch, broeders, let op het woordje doch. Het is hetzelfde als maar. En ik heb van mijn juffrouw Nederlands geleerd dat dat een voegwoord is en dat het voorafgegaan wordt door een komma. Dat is een modernisme dat men zo'n woord aan het begin van een zin zet. Maar het is maar wat men erover afspreekt, uiteraard. Maar de betekenis daarvan is deze, dat de zin die nu volgt niet op zichzelf staat, maar moet gelezen worden in samenhang met wat vooraf ging. Daarom is het een voegwoord. Het volgende wordt gekoppeld aan het voorgaande. Wij zouden eerlijk, eerbaar wandelen bij degenen die buiten zijn. Wij zouden ons richten op de wil van God voor ons leven, namelijk de heiligmaking. En verder is het zo, en dan kom je in vers 13, dat wij niet onwetende zouden zijn van degenen die ontslapen zijn. Want u weet wat de Bijbelse boodschap is, dat mag geen enkel probleem zijn. Bijbelse boodschap is dat God eerst zich een volk roept uit de heidenen voor zijn naam. Dat is, zijn de woorden van Jacobus in Jeruzalem in Handelingen 15. God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal Christus wederkeren en de troon van David herstellen, zijn koninkrijk op aarde vestigen en dat soort dingen meer. Dat heet messiaanse verwachting. Dat wil zeggen de verwachting van een koninkrijk van Christus op aarde. Maar voor zover is zij Jacobus, en hij niet alleen natuurlijk, maar ik citeer altijd de korte woorden van Jacobus. Voor het zover is verzameld God zich een volk uit de heidenen. Dat zijn wij, maar in de toekomst wordt het alsnog anders. Dat wil zeggen, in de toekomst zal alsnog de zoon van David, de zoon van Adam, de zoon des mensen dus, kortom, zal de Heer alsnog op aarde verschijnen om alsnog te doen wat hij van oudsher, eigenlijk sinds Genesis 1, beloofd heeft. Het is echter helaas zo dat er gelovigen zijn die door de dood verhinderd worden te blijven, met dank voor de uitdrukking aan de Hebreeënbrief. Zij worden door de dood verhinderd te blijven en dat vinden wij jammer, want ja, dan maken ze dus toch de komst van de Messias niet mee. Dit is een Joodse uitdrukking uiteraard. Dan maken ze toch niet mee de openbaring van de Zoon des Mensen in heerlijkheid en zijn koninkrijk hier op aarde. Maar, want dat was toch wat verwacht moest worden. Dat is wat vanaf Genesis 1 inderdaad gepredikt werd door al de profeten, beginnende bij Mozes en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is de algemene Bijbelse boodschap. En het is dan toch jammer als je voor die tijd het loodje legt, hebt gelegd. Nou ja, jij niet, maar de anderen wel. En daar zijn wij bedroefd over, eventueel. Wat jammer dat ze dat nou niet meemaken. En dan zegt Paulus, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt om hen uiteraard, hè, niet voor onszelf, maar om hen, niet vanwege de lege plaats die ze achterlaten hier, maar vanwege dat ze nou niet meemaken enzovoorts. En daar zijn wij dan weer eventueel bedroefd over, maar het gaat om hen uiteraard. Hè? Dat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dat is een algemeen gegeven in een ongelovige wereld, een wereld die de Bijbel niet kent. Zolang er leven is, is er hoop, maar dat is eigenlijk de positieve variant van de oorspronkelijke uitdrukking. Want de oorspronkelijke uitdrukking heeft als strekking, waar men gestorven is, is er geen hoop meer. Bij de doden is er geen hoop. Ik zal u de uitdrukkingen besparen. Ik laat mijn aantekeningen even aan de kant liggen. Zo, dan heb je zo'n reeks van klassieke uitdrukkingen, van de klassieke wijsgeren, weet u wel, wijsgeren bedoel ik. Van de klassieke wijsgeren, die dan dat soort uitspraken doen. En dat is natuurlijk zo, hè. Zolang men leeft is er hoop, maar als er geen leven is, is er geen hoop meer, dan is het uit. En Paulus zegt, nou ja, dat is de situatie van de mens in het algemeen. En daar ga ik verder niet op in, want per slot gaat het hier niet over gebeurtenissen rond de jongste dag of iets dergelijks. Maar het gaat over de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En dus zegt de apostel, je moet er niet onwetend over zijn, een vaste uitdrukking van Paulus, want bij Paulus is alles wij weten en wij zijn verzekerd, weet u. Wij weten, als hij het nog sterker moet zeggen, wij zijn verzekerd. Dan weet hij het nog zekerder. Wij weten het gewoon zeker, want God heeft het ons geopenbaard. In zijn woord en door zijn geest. Wij zouden niet onwetend zijn van degenen die ontslapen zijn, opdat we niet bedroefd zouden zijn gelijk als de anderen. Dat zijn dus degenen die buiten zijn uit vers 12, die namelijk geen hoop hebben. Het impliceert dus dat wij wel hoop hebben. En eigenlijk is nu alles al gezegd. Je weet waarheen je onderweg bent nu, toch? naar de gedachte dat als dat koninkrijk vandaag openbaar zou worden hier op aarde, bij wijze van spreken, als het vandaag openbaar zou worden op aarde, dan zijn niet alleen wij daarin, maar degenen die ontslapen waren, die staan dus op, die komen terug uit de dood, dat heet opstanding, die staan dus op en gaan het koninkrijk dus ook in. En ik kan rustig op voorhand zeggen, nou ja, dat is ook wat gezegd wordt in de volgende versen. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, let op dat er niet staat Christus of de Heer, er staat gewoon Jezus. En Jezus is de naam die hij kreeg toen hij hier op aarde geboren werd. Het kindeke in de kribbe. En u weet hoe dat is met mensen die hier op aarde geboren worden. Die gaan weer dood. Ze worden door de dood verhinderd te blijven. Ook zelfs als ze hoge priester zijn van het oude verbond. Hè? En daar leen ik die zin van. Hè? Zij gaan weer dood. Jezus is gestorven, staat er, maar er staat achter, en opgestaan. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Begrijp dat indien nou niet verkeerd. Want als je nou verkeerd wil, en sommige mensen willen altijd verkeerd bij het lezen van de Bijbel, dan lezen zij dat wat nu volgt, namelijk dat God degene die ontslapen zijn en Jezus zal wederbrengen met hem, dat het alleen waar is als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Maar ik moet u zeggen, dat is niet alleen waar als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Hij zal het sowieso doen. Alleen het argument geldt alleen voor degene die geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat gelooft u toch? Nou, dan is toch ook niet zo moeilijk te geloven dat God degene die ontslapen zijn uit vers 13... ook zal opwekken uit de dood, opdat zij, net als de Heer Jezus, dat koninkrijk zullen binnengaan. Let op, ik heb het niet over of dat is in de hemel of op aarde of in welke toestand en wanneer. Daar hebben we het niet over, want Paulus heeft het daar ook hier niet over. Hè? Gewoon eenvoudig bij de les blijven. U gelooft toch, dat is toch zo, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, geloven wij toch? Nou, al zo, op dezelfde wijze, min of meer, in ieder geval als vervolg daarop, zal God ook, er staat ook God, maar die constructie komt ook wel vaker voor, en dan ik schuif altijd het woordje ook een plaats naar achteren. Daar zijn geen goede regels voor in het Nederlands. En om het misverstand te vermijden dat iemand anders het ook zal doen, want zo wil men het dan lezen, schuif ik het woordje ook altijd naar achteren. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd, uit Filippenzen 2. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd, betekent niet dat iemand anders dat ook gedaan heeft. Maar dat betekent dat God eerst het een gedaan heeft en daarna doet hij ook het andere. Voor de taalkundigen onder u zeg ik dat. Dat is Filippenzen waar er staat 2, ik weet niet welk vers. Leg het maar naast elkaar en dan zult u zien dat het heel legitiem is om dat woordje ook even door te schuiven. Dit is beslot Nederlands van 350 jaar en langer geleden. Dus doe maar, hè. Indien we geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, dat wil zeggen, alzo zal God ook degenen die ontslapen zijn, degenen die ontslapen zijn, niet alleen maar Jezus, maar ook degenen die ontslapen zijn uit vers 13, impliciet uiteraard de gelovigen, in Jezus brengen met hem. In de eerste plaats, dat woordje in is enigszins twijfelachtig. Maar als u de moeite neemt, dan kijkt u andere vertalingen na en dan zult u zien dat wat hier vertaald is met in Jezus, dikwijls ook vertaald wordt met door Jezus. NBG heeft door. NBV. NBV. Dank u, broeder. Want dat is de strekking ervan. Dat in Jezus Als u mij vraagt, hebben de Statenvertalers gedacht, wat moeten we met voorzetsel overnemen maar in, net als die uitdrukking die zo vaak voorkomt. Maar de uitdrukking die zo vaak voorkomt is niet in Jezus, maar is in Christus. Want wat hier staat is, dat God Jezus zal brengen en met Jezus zal God ook de ontslapenen brengen. Want zo goed als God Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal hij de ontslapenen opwekken. En zo goed als hij Jezus brengen zal hier naar de aarde, zo zal hij ook de ontslapenen brengen hierheen. Dat wil zeggen naar de aarde. En hij zal het doen door Jezus. Dat wil zeggen, hij zal Jezus brengen, maar met Jezus mee komen ook die ontslapenen. Naar de aarde wel te verstaan, hoor. Daar staat het toch. Er staat niet halen, er staat brengen. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is opgestaan, wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, door Jezus brengen met hem. En gooi nou even al je vooroordelen weg. En lees wat er staat. En niet probeer het kloppen te maken. En niet denken van, ik weet alles al en ik pas het in wat ik al weet en dat is het dan. Dat is niet eerlijk. Maar het kan wel deel. Zet het even neer. De verwachting is, iedereen weet dat, de verwachting is vanuit oud-testamentische tijd nog steeds een koninkrijk op aarde. Ook vanuit de dagen van de Heer Jezus, de prediking van de Heer Jezus, zelfs uit Handelingen, de prediking van de apostelen, nog steeds een prediking van een koninkrijk dat op aarde zal openbaar worden. Dat daar het laatste woord niet over gezegd is, dat is waar. Dat er wat aan toegevoegd is, is ook waar, maar het is nooit herroepen, het blijft gewoon zo. En God herroept het niet, uiteraard. Hè? De genade, giften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dit is wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. En dus, God zal deze ontslapenen door Jezus brengen met hem. Brengen met hem is gewoon meebrengen. In de praktijk komt het op neer. God brengt ons Jezus en die ontslapenen. En als u het iets minder nauwkeurig wil hebben. Als de Heer komt, komt hij met, dat wil zeggen, brengt ze mee. Komt hij met deze ontslapenen. Levend en wel uiteraard. Moeilijker mag het niet zijn. Alleen sommigen willen dat zo niet zien en ik kan u wel vertellen waarom niet en waarom men dat er niet in leest. Dat komt omdat men het vooroordeel heeft, het wijdverbreide vooroordeel, dat gelovigen naar de hemel gaan en daar blijven ze voor eeuwig en altijd en dat is hun positie en op aarde hoor je er nooit meer wat van. Want de hemel is immers het hiernamaals en dat was het dan. En voor de dispensationalisten onder ons, daar hoor ik bij dus, hè, voor de dispensationalisten onder ons, wij denken immers dat de gemeente speciale hemelse roeping heeft en van de aarde wordt weggenomen en voor altijd bij de Heer zullen zijn en de Heer is immers in de hemel. Men zit daar voor eeuwig op een troon, dus wij verdwijnen hier. Maar dat staat er niet. Ik zeg niet dat het niet waar is, ik zeg alleen dat staat het niet en daar gaat het niet over. Waar het over gaat is namelijk over de wederkomst van Christus. Leuk hè, het stond erboven. Over de wederkomst van Christus, dat is ook zo, daar gaat het ook over. En het idee is dat sommigen ontslapen zijn en denken, dan hebben ze er niks aan, zijn ze voor die tijd verdwenen. En dan zegt Paulus, nou dat is een misverstand, de Heer Jezus zelf was voor die tijd verdwenen. Maar God heeft hem immers opgewekt, uit de dood. Nou, alzo zal hij niet alleen Jezus brengen, hierheen, naar de aarde uiteraard, maar ook de ontslapenen. Dat moet je eerst begrepen hebben voordat je naar een volgend vers gaat. Hè? Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn door Jezus brengen met hem. Dat was vers 14, en daar mag niks moeilijks aan zijn. En wat betreft dat voorzetsel, in Jezus, er staat dia. Normaal gesproken, als je niet beter weet en je begrijpt het niet, vertaal je het niet met in, maar vertaal je het met door. En vandaar die NBV. Nou, en dan, vers 15. Weer want. En dat betekent, aangezien vers 14 begint met want en 15 begint ook met want, zou je vers 14 en 15 dus naast elkaar moeten leggen. Vers 16 trouwens ook. Je zou ze kunnen lezen meteen achter vers 13. Namelijk, wij zouden niet bedroefd zijn gelijk de anderen die geen hoop hebben. Want, vers 15, dat zeggen wij door het woord des Heren dat. En maar je had ook meteen van vers 13 kunnen lezen naar vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroepen stem des aartsengels. Die versen hoeven niet noodzakelijk achter elkaar te lezen. Je kunt ze ook naast elkaar lezen. En daarom beginnen die versen met hetzelfde woord. Heb je vroeger nog een Nederlandse les gehad op school? Dan leer je toch ook dat je niet elke zin met hetzelfde woord moet beginnen? Dan gaat er toch ook een streep door? Stijlfouten, mag niet. Maar niettemin, de apostel doet het wel, want het is een soort stijlfiguur. Alleen die dingen zijn we kwijtgeraakt in de loop der jaren. Het heeft als functie om die teksten naast elkaar te lezen. Ik zeg dat niet omdat het hier van groot belang is, maar ik zeg dat omdat het zo vaak voorkomt. Je moet het leren lezen, je moet ermee om leren gaan. Hè? Zet ze maar naast elkaar. Het gaat nog steeds over, wij zouden niet bedroefd zijn gelijk als de anderen die geen hoop hebben. En dan vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. De uitdrukking door het woord des Heren gebruikt de apostel Paulus wel vaker. In de zin van, zelf heb ik van de Heer ontvangen wat ik ook u overgeleverd heb. Dat is 1 Korinthe 11, om maar eens wat te noemen. Men besluit daar gewoonlijk meteen uit dat het een directe openbaring was van Gods wegen. Dat wil zeggen, het is algemeen bekend, bij ons zeker, dat aan de apostel Paulus dingen geopenbaard zijn die in voorgaande eeuwen niet geopenbaard zijn. En ik hoop niet dat ik daar nou versen voor moet gaan aanhalen waar dat staat, hè? Want er staat vele malen in de diverse brieven van de apostel Paulus. Romeinen al, en 1 Korinthe, en zeker Colossense en Efeze natuurlijk. Maar toch moet ik erop wijzen dat dat verschijnsel van dat aan Paulus dingen geopenbaard zijn niet alleen maar berust op dat God hem iets verteld heeft of dat de Heer hem zelf iets rechtstreeks gezegd heeft. Want in het algemeen geldt, en dat kunt u zelf ook nazoeken, dat wat dan aan de apostel geopenbaard is, blijkt dan toch wel degelijk reeds vastgelegd te zijn in het Oude Testament. Zo nieuw is het nou ook weer niet. Het is een hardnekkig misverstand dat het nieuw zou zijn. Het nieuwe is dat ineens duidelijk is wat die schriftplaatsen in het Oude Testament betekenen. Want het punt is dat in het Oude Testament wel degelijk wordt aangekondigd dat als de Heer komt, komt hij niet alleen. Maar hij brengt het een en ander met zich mee. En een en ander is een understatement. Hij komt namelijk met zijn vele tienduizenden heiligen. Daniel 7 bijvoorbeeld. Maar in de psalmen kun je dit soort uitspraken ook lezen, zelfs in Job. En noemt u maar op. Ik bedoel, dat is niet helemaal nieuw. Maar het is dus wel degelijk door het woord des Heren. En misschien is het wel zo dat de Heer Paulus erop gewezen heeft. Kijk, die tekst is na, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval, het is een Bijbelse waarheid. En daar gaat het maar om. Hè. Dit zeggen wij u door het woord des Heren. En dan gaat hij verder. Dat wij, die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En het zou bij het lezen van dit vers in ieder geval duidelijk moeten zijn dat je vers 15 rechtstreeks kunt lezen achter vers 13. Wij zouden wellicht bedroefd zijn over degenen die voor die tijd zijn overleden. Zo van, nou maken ze dat allemaal niet mee. Maar, zegt vers 15, dat is ten onrechte, want wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dat wil zeggen, wij worden niet bevoorrecht boven degenen die reeds overleden zijn, boven die ontslapenen nog steeds. Die van vers 13 uiteraard. Hè. Dit vers, daar struikelen velen over. En dat komt gewoon omdat ze van de verkeerde kant tegen deze dingen aankijken. Bevooroordeeld. Het vooroordeel namelijk dat de gelovige naar de hemel gaat en dat is dan voor altijd. En dat is het dan. En dus zijn degenen die ontslapen zijn bevoorrecht boven degenen die hier nog voortsukkelen in het aardse tranendal. En dan begrijpen ze het vers niet meer. En dan begint het gedraai. Dan wordt het sukkelen. Ik bedoel, daar kom je dan niet meer door. En zo raakt men het zicht op de opname van de gemeente dus ook inderdaad kwijt. Men heeft dan geen idee meer wat het is. Maar zover zijn we nog niet. Hè? Bij vers 17 zijn we nog niet. We doen het langzaamaan. Hè? Het gaat nog steeds gewoon over het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Daar draait toch heel de Bijbelse geschiedenis om. En daar eindigt het toch min of meer mee in het boek Openbaring. Zelfs in het laatste visioen nog. Kwam uit de hemel en het gaat naar de aarde. Laatste visioen, het Openbaring, kent u toch? Die van het Nieuwe Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel. En niet andersom. Niet er was iets op aarde gemaakt en daarna steeg het op naar de hemel. Niet er wordt hier op aarde iets in elkaar geprutst. En dat is dan bestemd voor de Heer die daar dan genoegen mee neemt. Het is andersom. De Heer bouwt iets. En vanuit de hemel wordt het gezet op de aarde. Waar het precies over gaat, doet nou weinig te zaken. Het zal toch duidelijk zijn dat de betrekking heeft in elk geval nog steeds op een en datzelfde koninkrijk. Van het lam op de troon en zo. Uit Openbaring. Dat is heel de Bijbelse geschiedenis. Wij die levend overblijven zullen, iemand zei, Paulus verwachtte dus dat hij zou levend overblijven. Dan zeg ik, dan moet je huiswerk nadoen, dat is niet zo. Dat is niet waar. Bovendien, daar kun je misschien 5 teksten voor vinden, misschien wel 10, maar dan zet ik er 5 of 10 naast die het tegendeel op zijn minst suggereren. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste en woorden van die strekking. Het punt is gewoon dat Paulus op dit moment leeft. En dat de actieve toekomstverwachting van de gelovigen is niet de opname van de gemeente, maar de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. De openbaring van het Messiaanse Rijk. En als we in de ellende van de wereld bezien, niet alleen in onze tijd, maar de God, bij wijze van spreken, 100 jaar geleden ook, of 200, of 500, of 2000 jaar geleden, maakt niks uit. Als je de ellende ziet op aarde en onder de volkeren, dan hou je maar 1 verwachting over, namelijk de openbaring van een rechtvaardig koninkrijk. Een koninkrijk van de koning der gerechtigheid. Zeg maar Melchizedek, maar dan is het Hebreeuws, hè? De vredevorst. Enzovoorts. Dat is onze verwachting. En terecht, want dat gaat ook inderdaad komen. Ja, en of wij nou voor die tijd overlijden of niet, heeft daar niks mee te maken. In de eerste plaats omdat het toch ooit een keer komt, want God heeft het beloofd. En in de tweede plaats, wij maken als gelovigen uit onze bedeling al deel uit van het koninkrijk, dus we zullen beleven ook. En of we nou voor die tijd sterven of niet, heeft daar verder niks mee te maken. Maar de levende hoop uit 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren tot levende hoop. Die levende hoop is een actieve, levende, inspirerende, bekrachtigende hoop in onze levens die gericht is op de openbaring van Gods rechtvaardige koninkrijk. Dat zit. En als gelovigen dat hebben, wil dat die hoop, die toekomstverwachting, wil dat niet zeggen noodzakelijk dat ze verwachten dat het tijdens hun leven hier op aarde in dit lichaam zal gebeuren. Sommigen begrijpen die hoop niet, waarschijnlijk omdat ze die hoop zelf ook niet hebben. En als ze dan van de apostelen of andere gelovigen lezen dat zij hoop hadden op de wederkomst van Christus, zeggen ze, dan interpreteert men dat alsof die mensen dachten dat het in hun leven, dat wil zeggen binnen enige tientallen jaren maximaal, zou gerealiseerd worden. Maar dat is een misverstand. Daar moet je niet intrappen, dat is niet zo. En Paulus schrijft dus gewoon als levende, hij heeft die toekomstverwachting en zegt wij die levend overblijven. Wat had hij dan moeten zeggen, wij die niet levend overblijven? Aan wie moet hij die brief dan bezorgen? En waar dan? Bovendien zou hij dan zelf dood geweest zijn, ik bedoel, bij het schrijven van de brief. Dat slaat dus gewoon nergens op. Wij die levend overblijven, dus die ene categorie uit vers 13, zullen niet voorkomen, zijn niet bevoorrecht boven degenen die reeds ontslapen zijn. En in het voorgaande vers was al gezegd waarom niet. Dat is als die toekomst des Heren aanbreekt, dan zullen degenen die ontslapen zijn opgewekt worden blijkbaar. En met de Heer verschijnen. Zodat we met z'n allen deel zullen hebben aan het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En niet vooruitlopen, niet zeggen, ja, maar we gaan toch naar de hemel enzovoort. Dan zeg ik, ja jongens, dit is, nou wordt het toch lastig, wordt het toch vervelend. We gaan helemaal niet naar de hemel. Wij zijn al in de hemel. Los dat probleem eerst maar eens op dan. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Daar gaat het nu even niet over. Waar het over gaat, is om de situatie in de heilshistorie. En wij verdwijnen niet van het toneel, de gemeente verdwijnt niet van het toneel, degenen die ontslapen zijn verdwijnen niet van het toneel. Ze zullen betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk hier in deze wereld en zeker ook in deze zichtbare wereld hier op aarde namelijk. Want dat is toch de betekenis ook van de term toekomst des Heren. Toekomst betekent immers, of is immers presentie, aanwezigheid, waar dan? Ja, niet maar in de hemel, want dan is er niet zoiets als een toekomst des Heren. Want dan is hij altijd aanwezig. Het gaat om uiteraard zijn aanwezigheid hier op aarde. En daar wordt over gesproken en tevens wordt gezegd dat wij daarin betrokken zullen zijn. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat zoveel gelovigen weliswaar geloven in de opname van de gemeente, maar daaraan verbinden dat ze bij aardse omstandigheden in die dagen helemaal niet betrokken zouden zijn. En dat is een zeer noodlottig misverstand. En zo komen we bij vers 16, eveneens beginnend met want, en dus eveneens eventueel te lezen achter vers 13. Wij zouden niet bedroefd zijn, gelijk als de anderen die geen hoop hebben, want, vers 16, de Heer zelf zal, en omdat ik niet voldoende tijd heb, denk ik, sla ik dus nu even die tussenzinnen over, de Heer zelf zal, met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bezuin gods. Gaat drie keer over geluid dus, hè? Met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin gods. Die sla ik even over. En dan lees ik de hoofdzin. Want de Heer zelf zal nederdalen. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Dat laatste lijkt mij vanzelfsprekend. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel waar hij nu is, uiteraard. Hè? En bovendien de uitdrukking, de Heer zelf zal nederdalen, zou men lezen, naast vers 14, dat Jezus gestorven is en opgestaan, en naast door Jezus brengen met hem. God zal Jezus brengen. En dan weer vers 16, want de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Waar naartoe denk je dan? Naar de aarde dus, daar blijft moeilijk wat anders over. De Heer zelf zal nederdalen. Het nederdalen van de Heer uit de hemel is uiteraard het begin van zijn toekomst. Van zijn presentie, van zijn aanwezigheid. En daar gaat het over. Dat is beloofd. Dan komt dat koninkrijk. Dan zal hij het koninkrijk openbaren. De Heer zelf zal nederdalen. Maar dan de volgende zin. En die in Christus gestorven zijn, dat zijn dus degenen die ontslapen zijn, uit vers 13. Het zijn degenen die ontslapen zijn uit vers 14. Het zijn degenen die ontslapen zijn uit vers 15. Uit al die drie versen. Die in Christus gestorven zijn als gelovigen dus, hè. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En vooral dat eerst moet je lezen, want dat betekent dat er nog meer volgt. Dat is ook zo, want vers 17, volgende zin, begint met daarna. En dan houdt het tellen dus op. Maar niettemin, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Uit de dood, het zal toch duidelijk zijn dat het hier gaat over lichamelijke opstanding. Het kan moeilijk zijn wat men wel eens noemt geestelijke opstanding, want dat is al gebeurd voordat ze ontslapen waren. Toen zijn ze al wedergeboren en met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, net als u en ik. Dus die opstanding kan alleen nog maar een lichamelijke opstanding zijn. En dat is het dus. Dat betekent dus dat voor zover van deze ontslapenen nog ergens lichamen, dat is niet een smakelijk praatje, maar vooruit. Dat voor zover deze, van deze gelovigen ergens nog lichamen in een graf verkeren, dat zij, net als de Heer Jezus zelf, die tot voorbeeld gesteld wordt in vers 14, dat zij zullen opstaan zodanig dat daarna hun graf leeg is. Net als de Heer Jezus. Indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, wel nu, dat is de norm. Op gelijke wijze zullen degenen die ontslapen zijn opstaan. Daar heeft men de problemen van gemaakt van, maar wat nou als er geen lichamen meer zijn? Ja hoor, is dat niet God. Iemand vroeg me ook een keer, geloof je nou echt dat God die lichamen nodig heeft? Toen heb ik meteen gezegd, nee, dat geloof ik niet. Maar dat vind ik geen argument. Er staat gewoon in de Bijbel dat dat zo gebeurt. En of God die lichamen nodig heeft of niet, nee, dat misschien niet. Maar het idee blijft dat de mens veranderd wordt. Hè? Dat wij naar zijn beeld veranderd worden. En al wat er van die mens eventueel te vinden is, waar dan ook, wordt dus verzameld en veranderd. En als er niks van te vinden is, dan maakt het ook verder niet uit. Lijkt me verder geen probleem. Maar die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Waar zijn ze dan dus? Want we hebben het over hun lichamen. En voor we de vraag beantwoorden, even 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 gaat ook in zijn geheel over lichamelijke opstanding van de gelovigen. Hè? Maar goed, dan staan ze op. Waar zijn ze dan? Nou ja, hun graf was in een tuin, in een hof. Ze staan op uit de dood. Waar zijn ze dan? Nou ja, in de hof, niet ver weg. Vlak in de buurt, om zo te zeggen. Is dat niet moeilijk? In ieder geval, dan zijn ze op aarde. En dan zegt hij, maar ze waren al in de hemel. Dan zeg ik, wat maakt u daar problemen over? Dat zijn wij toch ook? U en ik, wij zijn toch met Christus gezet in de hemel? En niettemin lichamelijk hier op aarde? Het een sluit toch het ander niet uit? Dan leven wij dagelijks uit deze waarheid. En dat kan voor hen dus net zo goed. Kortom, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Het wordt langzaam verteld en ik doe mijn best om het ook langzaam te vertellen. Ze zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, want hier eindigt het verhaal uiteraard niet, daarna wij die levend overgebleven zijn, en zij zijn inmiddels ook levend overgebleven, want ze zijn opgestaan, zullen dus tezamen met hen, logischerwijze, want dat verschil is er niet meer, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, dat is dus min of meer omhoog. Nou ja, behalve als de mistige dag is, hè. Dan reiken de wolken tot de aarde, maar vooruit. Maar we zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Dat er veel discussie over is, is onder andere omdat dan in het Engels staat zoiets van to meet the Lord, of zoiets, hè. To meet, tegemoet gaan, to meet. En maar to meet betekent feitelijk gewoon ontmoeten. En dat is niet werkelijk wat er staat. Wat er werkelijk staat, staat in de Statenvertaling volstrekt goed, namelijk de Heer tegemoet. En dat betekent wel dat er sprake is van een ontmoeting, maar het betekent meer dan dat, uiteraard. Hè. Het zegt ook iets over wat er daarna gebeurt, nadat men de Heer ontmoet. De uitdrukking die vertaald is met tegemoet gaan, die uitdrukking komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. Die schriftplaatsen laat ik u eerst zien, want mijn ervaring is dat mensen dat woord helemaal niet kennen, tegemoet gaan. Waarom zal ik het u illustreren aan de hand van de Bijbel? Dat is beslot waar het over gaat. Wat betekent die term? Je vindt hem namelijk in het Nieuwe Testament, want het is Grieks, alleen Nieuw Testament dus. Vind je hem in Matteüs 25. Die geschiedenis kent iedereen. Nou ja, geschiedenis, gelijkenis. Matteüs 25, vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. De bruidegom tegemoet. Wat betekent dat? Dat de bruidegom naar hen onderweg was, en niet alleen naar hen, maar die bruidegom kwam eraan, om zo te zeggen. Ze hadden ook kunnen wachten tot hij bij hen kwam, maar in plaats daarvan gingen ze hem vast een eindje tegemoet, om daarna met hem weder te komen, uiteraard. Want dat is tegemoet gaan. Dat weet u toch, hè? Voor de volledigheid, de uitdrukking staat hier in Matteüs 25 vers 1, maar ook in vers 6. Ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is dezelfde uitdrukking uiteraard. Maar daarna komen wij terecht nog in Handelingen 28. Dan hebben we meteen alle schriftplaatsen weer gehad. Handelingen 28, waar Paulus onderweg is, nou ja, als gevangene, maar waar Paulus onderweg is naar Rome. En dan staat er in vers 15, nee, is eerst vers 14. We kwamen in Puteoli, alwaar wij broeders vonden, en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome, en vandaar, vers 15, Rome, en vandaar, dat wil zeggen vanuit Rome, kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt. Want zo heette die plaats, Appiusmarkt, waarom ook niet. Hè? En de drie tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, dus wat gebeurt er? Komen mensen uit Rome Paulus tegemoet en daarna gaan ze met Paulus alsnog naar Rome. En dat is tegemoet gaan. Dat begrijpt u toch, hè? Je krijgt visite, je gaat ze tegemoet, maar je eindigt dus gewoon thuis met je visite. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is niet moeilijk, dat is gewoon Nederlands ook. Maar het is ook in de Bijbel zo en dit Griekse woord betekent ook niet wat anders dan dat. En dus lezen wij weer 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. De verzamelde gelovigen, degene die levend overbleven, tezamen met degene die inmiddels zijn opgestaan, gaan de Heer tegemoet in de wolken, dan wel in de lucht. Maar ja, de wolken zijn gewoonlijk in de lucht, vooruit maar. Hoewel dat woord in de lucht ook goed vertaald kan worden met in de hemel, hoor. Maar ja, het Engels staat er. En dat is wel leuk, want dat is gewoon een Grieks woord. Dat staat er ook, dat woord. Dus er is verder geen toelichting nodig. Maar we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En dat betekent dus dat vervolgens de Heer en wij alsnog onze opwachting maken op de aarde. Nu heb ik een paar termen overgeslagen onderweg, daar kom ik nog wel op terug. Maar het wordt er niet anders van. Waar het over gaat is de wederkomst van Christus met zijn heiligen, met zijn tienduizenden. Kortom, met zijn gemeente. Daar gaat het over. En wat Paulus uitlegt is, nou ja, de Heer komt met zijn gemeente, maar dat betekent dus niet alleen met degenen die levend overgebleven waren. Bovendien, dat kan dan niet eens, want die waren op aarde. Maar hij komt met heel zijn gemeente. Dat wil zeggen, met degenen die reeds ontslapen waren, die voor de gelegenheid worden opgewekt en dus een verheerlijk lichaam definitief zullen ontvangen. Pas dan. Dan kan je wel moeilijk gaan doen over, maar hoe zit dat in die tussentijd? Dan zeg ik, dat is ons onderwerp nou niet. En dat verandert hier ook niks aan. Dat wij weinig weten over de situatie van de gelovigen die ontslapen zijn, een situatie in afwachting van de wederkomst, ja, dat kan nou wel wezen, of je er veel of weinig van weet, maar er verandert niks aan wat hier uiteengezet wordt. Wat uiteengezet wordt is dat de ontslapen gelovigen zullen opgewekt worden en daarna zullen wij samen met hen de Heer tegemoet gaan, met als vervolg uiteraard dat wij met hem zullen wederkomen. Want de komst van Christus is de komst van Christus met de gemeente. En wij worden geacht dat te weten, niet maar omdat het hier staat, maar omdat het op andere plaatsen staat. Vele malen, eigenlijk al in het Oude Testament, al wordt daar, blijft het daar onduidelijk wie diegenen zijn die met hem meekomen. En gemakshalve maken wij ervan, nou ja, dan komt hij met zijn engelen. Maar engelen is een tamelijk algemene term en daarmee een onduidelijke term. Per slot, de uitdrukking betekent ook maar gewoon boodschappers. En in de praktijk zal blijken dat in veel van die gevallen staat niet engelen, dat is maar hooguit een enkele keer. Er staat, hij komt met zijn heiligen, of gewoon met de zijnen, of iets dergelijks. En daarna ook met zijn boodschappers. En daarna kan er ook staan, hij komt met zijn engelen, want voor zover engelen hemelse wezens zijn, vallen wij als gelovigen daar ook onder, want wij zijn hemelburgers geworden. En daarna hebben we nog altijd, die noem ik ook altijd, omdat die zo lekker kort is, hebben we nog altijd Colossense, sla even 1, 2 blaadjes terug, hebben we altijd nog Colossense 3. Waar staat dat wij met Christus zijn opgewekt en dat wij omdat onze levens met Christus verborgen zijn in God. Dat is vers 3 en dan vers 4. Wanneer Christus, dat nu staat er niet, hè? Wanneer Christus zal geopenbaard worden of zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, we weten wanneer, dat is zijn wederkomst. In zijn eerste komst kwam hij in vernedering, in zijn wederkomst komt hij in heerlijkheid. Hè? En dan zal de Zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid, respectievelijk Matthäus 25 en Matthäus 24. Maar wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als het betekent dat Christus gezien zal worden hier op aarde, betekent het ook dat wij als gemeente gezien zullen worden hier op aarde. En als het betekent dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid, maar niettemin met littekens in zijn handen, dan gaat het dus over een opgewekt lichaam uit de dood. En als wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zijn wij net als hij herkenbaar. Aan uw littekenen, ja, misschien van uw blinde darmoperatie, weet ik veel. Dat weet ik niet, maar het gaat om het beginsel. Men zal, laat ik het anders zeggen, zoals de Heer herkend is geworden na zijn opstanding, met vele gewisse kentekenen, staat er in Handelingen 1, vers 2 of zo, of 3. Zo zullen wij ook herkenbaar zijn aan vele gewisse kentekenen. Wie wij zijn is duidelijk. Met Christus zullen wij verschijnen in heerlijkheid. En daarna lees ik gewoon weer 1 Thessalonicenzen 4. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo, met deze klemtoon, en alzo, want daar ging het om. Op deze manier en langs deze weg zullen wij altijd met de Heer wezen. Want dat wij altijd met de Heer zullen wezen, dat is hier het onderwerp niet. Het onderwerp is de kwestie van hoe zit het met degenen die ontslapen zijn. En de apostel maakt van de gelegenheid gebruik te zeggen, nou, niet alleen zij, maar ook wij zullen hem in de toekomst collectief, dus met z'n allen heet dat, hè, tegemoet gaan en daarnaast en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En waar is de Heer dan? Als je niet oplet, heb je er niks aan. De Heer zal nederdalen, wij gaan hem tegemoet. De Heer daalt neder en wij dus met hem, nadat we hem eerst tegemoet gegaan zijn enzovoorts. En dan zullen we altijd met de Heer wezen. Waar zijn we dan als dat begint? Op aarde, precies. En dan zegt hij, dat hoort toch niet dat hemelse wezens op aarde zijn? Dan zeg ik, nee, maar misschien hoort dat niet, maar het kan wel. Want de Heer zelf is een hemels wezen. Hij is het beeld Gods. En hij is op aarde en het heet zijn parousia, zijn aanwezigheid. Als iets bijzonders, maar niettemin is dat zo. En daarna hebben we nog legio, dat lijkt me een leuk woord in dit verband, hebben we nog legio andere hemelse wezens die nota bene in diezelfde tijd ook op aarde zullen zijn. En dan hebben we het over Satan en zijn personeel, die uit de hemel geworpen worden op de aarde. Ga ik nou niet verder op in, maar het hangt hier wel mee samen. Komt de volgende keer misschien dat ik daar wat uitgebreider op inga. Want er wordt ons wel een vingerwijzing gegeven hier die ik tot nog toe heb overgeslagen. Dat hangt namelijk vast aan het begrip aartsengel in vers 16. Maar daar kom ik nog wel op terug. Ik neem nu alleen even de hoofdlijn wat hier staat. En eigenlijk is het zo, dan ga ik er nog een keer doorheen. Eigenlijk is het heel simpel. De Heer zelf zal, vers 16, de Heer zelf zal nederdalen. Dat is een vast gegeven. Daar gaat het over. Namelijk over de toekomst des Heren. De wederkomst van Christus. Of zullen we zeggen, het is wat staat in Handelingen 1. U kent Handelingen 1? Bijna hemelvaarsdag. Handelingen 1. Hè? Deze Jezus die gij naar de hemel hebt zien opvaren, zal al zo wederkomen. Hoe dan? Nou, in ieder geval op die plek op de Olijfberg, al was het maar omdat het ook in Zacharië 14 staat, in het Oude Testament al. En in de tweede plaats, uit een wolk, want hij verdween in een wolk. En ook op andere plaatsen staat, zie, ik kom op de wolken des hemels. En nog meer plaatsen, ik schiet er maar één letterlijk te binnen, dus de rest laat ik maar even schieten, maar het is algemeen bekend. De Heer komt op de wolken des hemels. Trouwens, op een wolkige dag staat er ook nog. De Heer komt op de wolken des hemels. Dat is ook zo. Wij weten zelfs wanneer hij komt. En sommigen begrijpen dat verkeerd. Die denken dat we de datum weten. Maar dat is niet zo. Want onze tijdrekening ligt aardig overhoop. Maar we weten wanneer hij komt. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als een overblijfsel uit de Joodse staat, vanuit Jeruzalem moet ik eigenlijk zeggen, hem zal aanroepen, de naam des Heren, niet die van Jezus, maar de naam des Heren zal aanroepen, dan zal hij inderdaad verschijnen. En dat is het begin, allereerste begin, van zijn parousia. Wij weten dat de Heer zal nederdalen. Het staat gewoon in het Oude Testament uitgebreid. De Heer zal nederdalen. Staat zelfs in het Oude Testament al, dat is al wederkeren. Om alsnog Israël te verzamelen. Staat er? Nee, in Jesaja. En benadering zien in Deuteronomium staat het zelfs al, Deuteronomium 30. Maar goed, de Heer zelf zal nederhalen. Wanneer? Einde van de 70ste week van Daniël. Maar eerst. Nou, dan is die heel makkelijk. En we hebben al verder gelezen, het is nog makkelijker. Wij gaan hem tegemoet, dat is voordat hij uiteindelijk hier op aarde terechtkomt, al was het maar op de Olijfberg, daarvoor gaan we hem tegemoet. Daarna kan niet meer. Toch? Dus in elk geval daarvoor. Daarvoor gaan we hem tegemoet. Dus, als er staat eerst, is dat ook inderdaad eerst. De Heer zelf zal nederdalen en niet en niet en daarna. Eerst. Het eerste punt daarna, integendeel, het is andersom. Eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Volg de gedachte, ga maar. En daarna zullen wij samen met hen de Heer tegemoet gaan. En daarna pas komen hij en wij hier op aarde aan. Ik zeg niet dat dat moeilijk is. Want dan gaan we weer. Handelingen 28. Paulus komt wel naar Rome. Dat wisten die broeders in Rome ook. Maar wat er gebeurde was, dat ze voordat Paulus in Rome aankwam, maar hij was al jaren onderweg trouwens. Inmiddels. Hè? Kan je wel zeggen. Er zat nogal wat moeilijkheden aan vast. Maar vooruit. Maar voordat hij in Rome aankwam, gingen ze hem tegemoet tot bij die drie kroegen daar. Hè? Want dat is het eigenlijk, een drie kroegen. Hè? De drie tavernen. En van daaruit trokken ze samen alsnog naar Rome. Waar Paulus nog niet geweest was, maar die broeders kwamen daar zojuist vandaan. Hoe lang daarvoor? Nou ja, je loopt dat niet in een dag hoor. Het is weliswaar niet zo heel ver. Maar je moet flink doorfietsen, wil je dat halen, zal ik maar zeggen. En u weet, men had geen fiets, dus vooruit maar weer. Hè? Voor die tijd gingen ze hem tegemoet. Nou, dat is met ons ook zo. Voordat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, gaan wij hem tegemoet. En als je mij vraagt hoe lang daarvoor, is daar ook een gewoon antwoord op. Een Bijbels antwoord, maar het is hier verder niet aan de orde. Minstens 7 jaar daarvoor. En minstens zeg ik voor de veiligheid. In ieder geval niet binnen die 7 jaar. Minstens 7 jaar daarvoor, maar dat is je verder niet aan de orde. De Heer komt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is een periode van 7 jaar. En die 7 jaar hebben van doen met Jeruzalem. En het volk van Jeruzalem, dat wil zeggen het Joodse volk, dat is Daniël 9 vers 24... En aangezien die 7 jaar voldoen hebben met Israël, betekende dat in die tijd het werk aan de gemeente al voltooid is. En dat betekent dat de gemeente dus voor die tijd moet zijn opgenomen. Met het woord hier uit vers 17. En we gaan hem dus 7 jaar van tevoren tegemoet. Waarom ook niet? De Heer heeft eerst wat met de gemeente te regelen. Per slot verwachten wij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij verwachten van hem loon te ontvangen en al dat soort dingen meer. Dat staat nog los van de geschiedenis van het Joodse volk en wat er verder komt. Kortom, er worden eerst voorbereidende maatregelen getroffen voor de aanstaande parousia, de komst, de opwachting van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Bovendien mag u aannemen dat u voor die tijd nog wat instructies zult ontvangen. Want als wij straks met elkaar, met z'n allen, zullen wederkomen met de heer, dan moeten toch wat taken verdeeld zijn inmiddels. Want we moeten wel weer wel even wat doen natuurlijk. Dan. De gemeente zou toch instrument zijn in de openbaring van dat koninkrijk. En in ieder geval in de bekering van Israël als zodanig. En de Bijbel spreekt daar uitgebreid over, ook reeds in het Oude Testament hoor. Over de activiteiten, de verantwoordelijkheden, de werkzaamheden van de gemeente in de dagen van de wederkomst van Christus. Kortom, een jaartje of 7 instructie misschien of zo. Dan zegt hij, is dat niet wat erg lang? Dan moet ik zeggen, hoe lang ben u naar school geweest? Oh, je bent nog op school. Ons hele leven moeten we tegenwoordig naar school. Verschrikkelijk. Ik bedoel, en dan is 7 jaar ook niks. En bovendien, sommigen zijn hardleers. Dat betekent dat ze niet hard leren. Of dat ze wel hard leren. Het is maar wat je onder hard verstaat. Sommigen leren wat moeilijk. Hier op aarde al. Sommigen ook niet. Weet ik veel. Bovendien, ik hoef dat niet te verklaren. Het is gewoon wat de Bijbel leert. Wij gaan hem tegemoet. En nou nog even dus over wat er niet staat. Er staat niet, de Heer zal komen op de wolken des hemels voor zijn gemeente. Dat staat in heel wat lectuur, moet ik u zeggen. Eerlijkheidshalve. En als je niet oplet, denk je dat het hier staat, maar dat staat er niet. Wat er staat is niet dat de Heer komt op de wolken om de gemeente tot zich te nemen. Wat de Bijbel in het algemeen leert is dat de Heer komt op de wolken. Hij komt op de wolken, maar niet naar de wolken. Hij komt naar de aarde en hij komt vanuit de wolken en hij komt naar de aarde. En dat is niet voor zijn gemeente, maar dat is met zijn gemeente. Dat is voor Israël en de volkeren. Kortom, voor alles wat op aarde is, om zo te zeggen. Daar gaat het hier dus niet over en staat dus ook niet. Wat er staat is niet dat hij komt op de wolken hier voor ons. Wat er staat is dat wij gaan in de wolken. En dat maakt alle verschil van de wereld uit. Hè? De Heer zal wel komen, maar wat besproken wordt met betrekking tot de gemeente is niet dat hij komt voor de gemeente. Wat besproken wordt is dat wij gaan naar de Heer. Om voor altijd met hem te zijn. En dat betekent dus in de praktijk om na 7 jaar met hem alsnog in heerlijkheid te verschijnen. Was de bedoeling. En dat is de algemene Bijbelse waarheid. Het hoogtepunt voor de gemeente is dus ook feitelijk niet de opname van de gemeente. Het hoogtepunt is dat wij met hem in heerlijkheid zullen verschijnen in deze wereld. Om eindelijk orde op zaken te stellen in deze wereld. En dat is ook de functie uiteraard van de ecclesia. U weet wel, dat is het woord voor gemeente. Maar dat is het woord voor de wetgevende en rechtsprekende vergadering in de Griekse koninkrijken. Dat is een ecclesia. En iedereen die Grieks kent, weet dat dat de betekenis is. En dat woord ecclesia wordt dus gebruikt voor de gemeente. En vertaald met gemeente. Een andere term voor hetzelfde komt uit het Hebreeuws. Dat heet dan gewoon vergadering van eerstgeborenen. Of vergadering van oudsten of raad van oudsten. En beide termen staan achter elkaar in Hebreeën hoofdstuk 12. Wij zijn gekomen tot gemeente van eerstgeboren, de vergadering, wat staat er precies? Gij zijt gekomen tot, even kijken, Hebreeën 12, vers 23, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, enzovoorts. En meer lees ik daar maar niet van, hè. Het punt is dat wij dus met Christus in heerlijkheid zouden verschijnen. Inderdaad in een situatie als die van de engelen. Maar dat leert de Bijbel ook. Want er staat dat wij de engelen gelijk zouden zijn. Hemelse wezens met een hemels lichaam, maar geopenbaard met Christus hier op aarde. Want als het koninkrijk op aarde zal baanbreken, zal dat gebeuren vanuit de hemel. Daar zullen we in betrokken zijn. En voor dat doel moeten wij dus eerst veranderd worden. En dat is wat hier staat. En dan nog wat. Er staat in vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. Aan deze uitdrukking uit vers 17 ontlenen wij ons vaste jargon. Hè. Wij noemen het de opname van de gemeente. Ik zeg er altijd bij tegenwoordig dat helemaal niet eens Nederlands is. Ja, langzamerhand wel. Het is Duits, hè. Het is een Germanisme, opname. Dat heet niet opname, dat heet opneming. Het is de opneming van de gemeente. En dat woord gebruik ik ook dus dikwijls, maar het komt van dit woord, althans van deze vertaling af. Het neemt niet weg dat dit de zwakste vertaling is van het woord die je maar denken kunt, en eigenlijk is het dus niet goed vertaald. En ik geef u een paar schriftplaatsen waar hetzelfde woord gebruikt wordt. Harpazo. Harpazo. Is het Griekse woord. Nummer 726 in Strong. Hè? Dan kun je dat nazoeken. 726 in Strong's Concordance. Strong's reference number. Hè? Voor je computer is dat. Hè? Kun je het zo terugvinden. Maar voor degenen die dat niet hebben. Matthäus 11 vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Nemen het met geweld. En dat met geweld nemen, dat is de vertaling van ditzelfde harpazo. Dat wil zeggen opnemen. Maar dit is een goede vertaling. Met geweld nemen. Met kracht nemen. Dat wil zeggen, er wordt iets genomen, maar met kracht. Kan niet zomaar. Matthäus 13, vers 19. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Hetgeen is aangezaaid was. Rukt wegrukken. Dat is meer de Duitse vertaling van opname van de gemeente. Die hebben, in Duitsland hebben ze het over die Entrückung. Entrückung. Ik kan het bijna niet zeggen hoor. Entrückung der Gemeinde. Van de gemeente. De Engelsen hebben ook een sterk woord ervoor. Dat heet rapture. Ik heb vroeger erg moeten lachen toen ik het eerste boek van Hal Lindsey las. Want er was naar het Nederlands vertaald door iemand die totaal niks van de Bijbel wist. Dan heb ik nog niet eens over dat de uitgever Servieren was. Dus een uitgever van occulte boeken enzovoorts. Maar goed. En daarin werd maar gesproken over de vervoering van de gemeente. De vervoering. De juffrouw die het vertaald had, had geen idee waar het over ging dus. Hè? Prachtig vind ik zoiets. Nou ja, jammer. Maar toch maar, hè. Want er stond natuurlijk steeds rapture. En u weet, rapture, dat wordt gewoonlijk vertaald met verkrachting. Ja, en zo kan je dat toch niet vertalen. Maar de betekenis is met kracht wegnemen. Wegrukken kan ook, alleen bij wegrukken denken we aan dat iets plotseling gebeurt. Zomaar, onverwacht. En dat is niet de betekenis, hè. Het is dat kracht gebruikt wordt om weg te nemen. Ik noem er nog één uit Johannes 10 vers 12. Maar de huurling die geen herder is, wiens de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze. En dat er met geweld gebeurt staat er niet bij. Maar dat is duidelijk. Het is een wolf. De wolf grijpt ze. Maar uiteraard met geweld. Voor degene die een volledige lijst willen hebben, ook nog Johannes 6 vers 15, maar die noem ik niet. Ik noem nog wel Johannes 10 vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En nog een keer vers 29 van Johannes 10. Niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. En in Handelingen 8 vers 39. Toen zij uit het water waren opgeklommen, want doop is doop door onderdompeling. Toen zij uit het water waren opgeklommen, nam de geest des Heren Filippus weg. Nam weg. De geest des Heren nam Filippus weg. Maar dat het met kracht was, lijkt me duidelijk. En nu wordt het tijd om te zeggen dat onder kracht, bij gelegenheid, wonder moet worden verstaan. Hè? Tekenen, wonderen en krachten. Nou, die kracht gaat het natuurlijk over. God neemt de gemeente weg. Dat heet niet opnemen, dat heet met kracht. Of als u wilt, door een wonder, in dit geval, want dat is het, wegnemen. Nou goed, voor de volledigheid, Handelingen 23 vers 10. Wegrukken is het daar vertaald. En in 2 Korinthe 12 vers 2. Ik ken een mens in Christus dat de zodanige opgetrokken, leuk hè, opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Precies, maar dat zal ons overkomen als gemeente. En met precies dezelfde term. En dat was vers 2 van 2 Korinthe 12 en vers 4 staat het weer. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs enzovoorts. Dan zou komen 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, maar daar kwamen wij vandaan. Dan hebben we nog Judas vers 23. Behoud anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur. Dat zal toch met kracht op een of andere wijze moeten gebeuren dan. En de laatste keer is ook een belangrijke, omdat het wel degelijk gaat over de opname van de gemeente. Namelijk Openbaring 12 vers 5. De vrouw uit het visioen baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, was de bedoeling. Die mannelijke zoon is de gemeente. Nou ja, Christus en de gemeente, maar dat is de gemeente immers. Die de heidenen zou hoeden. Zou hij heersen over de volkeren. Dat is aan de gemeente toegezegd. Beloofd. En voor dat doel zullen we dus met Christus geopenbaard worden. Om dat koninkrijk op aarde te vestigen. Vandaar de ijzeren roede. En haar kind werd, en dan staat er wel degelijk weggerukt in de Statenvertaling. Haar kind werd opgenomen tot God en zijn troon. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat gaat over de opname van de gemeente, maar nu in dit visioen uiteraard. Kortom, het gebeurt door een wonder, het gebeurt met kracht. Niet noodzakelijk plotseling, maar het neemt niet weg dat het wel gebeurt van het ene moment op het andere. Het wordt langzaam verteld. Ik heb ook mijn best gedaan om het langzaam te vertellen hier nu. Maar het is van het ene moment op het andere. Met andere woorden, van het ene moment op het andere is deze zaal leeg. Nou ja, we zijn niet weg, maar we zijn niet meer te zien voor de wereld. Want naar de hemel gaan is er niet bij, daar zijn we al. En de verandering van ons lichaam zodanig dat we toch van de aarde verdwijnen, betekent dus dat we een ontastelijk, onzienlijk lichaam ontvangen. Dan zijn we weg. En dan zegt u, maar dat staat toch in de wolken? Dan zeg ik, ja, waarom staat er in de wolken, denkt u? Omdat we vanuit die wolken, daar gaat het toch over? Dat we vanuit die wolken, samen met de Heer, die op die wolken zou komen, zullen geopenbaard worden. En dat is het dan. Maar moeilijker mag dat niet zijn. Ik vind het zulke duidelijke woorden. Begrijp je me goed, er is in de loop der tijd heel wat bezwaar ingebracht tegen een leer van de opname van de gemeente. Bezwaren op soms heel veel slechte gronden, dat wil zeggen helemaal niet eens op bijbelse gronden, maar op andere gronden, waarbij de mensen die het prediken onderuit gehaald worden, weet u wel, al dat soort dingen meer. Het is voor mij aanleiding geweest in de loop der tijd regelmatig dit soort schriftplaatsen dan maar weer eens onder ogen te nemen en opnieuw te lezen wat er staat. En het wordt alleen maar duidelijker, zo is het. Namelijk, wij verdwijnen hier. Samen met degenen die ontslapen zijn, die zijn dan ook verdwenen. Dat wil zeggen, hun graven zijn leeg. Of ze ook open zijn. Ik denk het wel, want het graf van de Heer Jezus was ook open. Want u en ik weten dat die steen daarvoor werd weggerold, maar dat was nergens voor nodig, toch? Hij ging door de muur heen, ja. Ja. Dus er was nergens voor nodig, maar het was open als demonstratie. Je mag aannemen dat het met de gemeente dus ook precies zo gebeurt, toch? Wij zullen verdwijnen hier. Dan zijn we bij de Heer, maar daar waren we al in geestelijk opzicht. Maar we zijn er dan lichamelijk ook. Wij ontvangen dan ook ons loon. Daarom wordt dezelfde gebeurtenis ook genoemd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want het is dezelfde gebeurtenis, fundamenteel. Wij zullen dan een verheerlijk lichaam ontvangen waarin dat loon ook inderdaad mede wordt uitgedrukt. Dat is niet 1 Korinthe 15, maar dat is 2 Korinthe 5. Vanaf de eerste versen. En daar laten we het voor vandaag bij, want daarna moeten we het alleen nog even hebben over met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods. En wanneer we dat bestuderen, zal blijken dat die hele rest wat hier beschreven werd inderdaad deze betekenis heeft. Dat kan niet missen. Er valt ook weinig aan uit te leggen. Je moet alleen al je vooroordelen even kwijt en de dingen bezien vanuit Gods standpunt. Hij zal zijn koninkrijk op aarde openbaren. Hij zal dat doen door Christus en de gemeente. En dus voor dat doel wordt de gemeente verzameld, collectief. En zal voor dat doel dan ook eerst de Heer tegemoet gaan in de lucht. That's it. Wees niet bedroefd over degenen die ontslapen zijn. Wij zullen lichamelijk ook met hen herenigd worden. En wij zullen alle deel hebben aan wat heet in de Bijbel de wegrukking, de opname van de gemeente. Ook degenen die gestorven zijn zullen daaraan deel hebben. Want we zullen gezamenlijk, definitief veranderd worden, verbonden worden met de levende Christus en betrokken worden in zijn werk tot openbaring van zijn koninkrijk. Want het hiernamaals is niet de hemel, het hiernamaals is zijn koninkrijk. Uiteindelijk in de nieuwe schepping. Alleen in dat koninkrijk nemen wij een hemelse positie in. En dus zegt de apostel, maar dat is Filippenzen, dat voor dat doel dus ook ons lichaam eerst veranderd moet worden, want dit lichaam is een aardslichaam. Daar laten we het bij en zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij weer bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om ons te oriënteren op uw beloften, uw toekomstplannen, op uw plan der eeuwen, waaraan wij deel hebben gekregen door de rijkdom van uw genade. En we danken u dat wij mogen leren uit uw woord, dat u ons niet alleen verlost hebt van de zonde, van het verderf, maar dat u ons zelfs een plaats gegeven hebt in de hemel zodanig dat wij vanuit die hemel betrokken zullen worden in de openbaring en instandhouding van uw koninkrijk. Straks in de toekomst. We danken u voor die zalige hoop. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en ook mogen leren dat wij voor dat doel eerst u tegemoet zullen gaan in de lucht, om daarna voor altijd met u te wezen. Wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij in de dagen die ons resten in het vlees. De dagen die nog moeten leiden tot de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Opdat wij reeds nu naar de inwendige mens veranderd mogen worden naar uw beeld. En uiteindelijk ook ten volle, ook lichamelijk, zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland. Amen.